Laten we bidden voor deze samenkomst. Ja, Heere God, er is geen vriend zo trouw als Jezus. En we zongen dat u elke dag dichtbij was en zult zijn. Geen donkere dag kan ons van u scheiden, nee, niet één. Dat hebben we het afgelopen jaar zeker ervaren. U was erbij, in voor- en tegenspoed. Vandaag, de eerste dag van het nieuwe kalenderjaar, is een feestdag. Velen van ons hebben het niet zo met vuurwerk. Toch is het goed om de dag te vieren waarop u een nieuw jaar geeft. U hebt de getijden ingesteld en er zijn er al bijna 6000 jaar voorbij. De zesde dag is bijna vol. Wat een verwachting geeft dat, wanneer komt die zevende dag, Heere? Verwachting zien we ook in uw schepping. De vegetatie lijkt stil te staan, toch is er in elke boom en elke struik een gespannen wachten op de komst van het licht. Dan barsten de knoppen open. In parken en tuinen zitten de bollen vol, verborgen onder de grond. Maar als u het signaal geeft, dan breken ze open en banen een weg door de donkere aarde tot het heerlijke licht op hen valt. Zo wachten wij ook, Heer, hier in deze donkere wereld. We wachten met spanning tot u het bazuingeschal laat klinken. De duisternis vlucht voor het licht der waarheid, licht der gerechtigheid, licht der volken. De nacht is haast voorbij. Dan zal Jezus, het licht der wereld, alle kwaad en lijden en zonden verdrijven. Vader, we zien verlangend uit naar hem, volgen gehoorzaam zijn stem. Dan denken we ook aan heren, aan degene die uw stem niet kunnen horen, die doof zijn of die nog nooit een letter in uw woord hebben gelezen, omdat zij niet kunnen zien. Of anderen die wij dan noemen beperkt verstandelijk, heren met wie we niet kunnen communiceren. We nemen hen mee en brengen hen voor uw troon. Bidden, heren, dat ook zij een plaats hebben in uw heilig koninkrijk. We bidden, Vader, dat uw stem klinkt vanavond. Vul broeder Jansen met uw geest. We willen goed luisteren en gehoorzamen. Vader, sla niemand hier over. Geef ieder hier in de zaal een kostbare zegen mee. Leer ons om af te rekenen met zonden. Dat zonden vergeven zijn, gereinigd in het bloed van Jezus. Maak ons sterk om van Jezus te getuigen. Zegen onze kinderen. Bewaar ze onderweg. Geef hen gelovige vrienden en vriendschap en vriendinnen. Help de ouders met de geloofsopvoeding. Maak onze jonge mensen sterk en zegen hen bij de studie, het werk. Bescherm en voed de huwelijken. Zegen de alleengaanden, hoe kostbaar is hun levenspad. Wees genadig met onze ouderen, wanneer kwalen en lijden komen. Wanneer het lichaam beeft, de geluiden niet meer goed hoorbaar zijn en het zicht afneemt. Breng ons veilig in uw huis. Vader, wanneer een van ons hier lijdt of verdriet heeft, alleen is, neerslachtig wordt, geen toekomst ziet. We zongen, Jezus kent onze strijd en zorgen, leidt ons door de dalen heen. Vader, leidt ons, dan wordt elke dag, elk dal een verrijking. Dan gaan we dapper voort. We bidden om uw zegen over uw volk Israël. Antisemitisme neemt toe. Duistere machten bedreigen uw volk. Breng uw volk veilig thuis in uw land. U hebt de grenzen vastgesteld. Laat daar geen vijand overheen komen. Zegen uw stad Jeruzalem. Maak de stad tot een lof op aarde. Zegen de regering, de politie, het leger. Wees genadig voor elke Jood, in bijzonder hen die hier misschien onder ons zijn. Stort uw geest uit over uw volk. Vader, we zien dan uit naar uw woord. We bidden in Jezus' naam, verhoor ons. Amen. Dan zingen we nog het lied Rots waarop wij bouwen, nummer 528. En dan wens ik jullie een gezegende dienst.
Goedenavond allemaal. Ook ik wil jullie van harte Gods zegen wensen voor het nieuwe jaar 2023 dat net begonnen is. Fijn dat we hier vanavond met zoveel mensen kunnen samen zijn. Er is net al voor gedankt. En ik wil met jullie een gedeelte gaan lezen uit het Nieuwe Testament. Eigenlijk verschillende gedeelten. En ik begin in Galaten hoofdstuk 5. En het thema waar wij vanavond over nadenken is... aan de genade vasthouden. Aan de genade vasthouden, ook in 2023. We beginnen in Galaten 5, en daarna gaan we naar 1 Timotheus, en dan nog een vers uit Hebreeën, en dan eindigen we in Lucas 15. Het is een beetje bladeren vanmiddag, maar ik zal het bij elke keer ook zeggen waar we heen gaan. Galaten hoofdstuk 5, vers 1. Waar Paulus schrijft, sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. En laat u niet weer met een juk van slavernij belasten. Zie, ik, Paulus, zeg u dat als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. En nogmaals, betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, en daarmee bent u uit de genade gevallen. Want wij verwachten door de geest, uit het geloof, de hoop van de gerechtigheid. In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof dat door de liefde werkzaam is. U liep zo goed. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat u niet anders gezind zult zijn, maar dat hij die u in verwarring brengt het oordeel zal dragen wie hij ook is. Maar ik, broeders, als ik nog de besnijdenis verkondig, waarom word ik dan nog vervolgd? Dan is immers het struikelblok van het kruis teniet gedaan. Lieten zij die u opruien zich maar afsnijden. Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees. Maar dien elkaar door de liefde. Dan bladeren we verder naar 1 Timotheus hoofdstuk 4. 1 Timotheus hoofdstuk 4. En straks zal ik duidelijk maken waarom we deze gedeelten gelezen hebben. 1 Timotheus hoofdstuk 4, vers 1. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Door huichelarij van leugenaars die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. Tot zover. En dan naar Hebreeën 12, vers 28. Daar lezen we 1 vers. Daar heb ik ook het thema aan ontleend van deze avond. Hebreeën 12, vers 28. Laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden en daardoor, door die genade, God dienen op een hem welgevallige wijze met ontzag en eerbied. En dan gaan we tot slot naar Lucas hoofdstuk 15. Lucas hoofdstuk 15. Vanaf vers 25. Zijn oudste zoon nu was op de akker. U kent de gelijkenis, denk ik, de oudste en de jongste zoon. De twee verloren zonen. Ik lees alleen het stukje van de oudste zoon. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich had geroepen, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt mij nooit een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. We zouden dan vrolijk en blij moeten zijn, want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Laten we kort nog bidden. Lieve Heere, trouwe God, we zijn vanavond hier voor uw woord bijeen en we hebben zojuist verschillende gedeelten uit de Bijbel gelezen. En als we hier samen over nadenken wat het betekent om aan de genade vast te houden, dan wil ik vanavond bidden om de geest van wijsheid en van openbaring. Dat u ons frisheid in het denken geeft, mij als ik hierover spreek, maar ons allemaal als we naar deze boodschap luisteren, om uw stem, de stem van de goede herder, te ontwaren. Want Heere, het baat ons niet als we preken horen, Bijbelstudies beluisteren en we daarin niet de stem van de goede herder horen. En daarom wil ik bidden vanavond, Heere, dat u ons frisheid geeft, alertheid. Misschien zijn we vermoeid na misschien een korte nacht, afgelopen nacht. Misschien hebben we allerlei bezoeken achter de rug vandaag. En toch bid ik dat u een heilige aandacht geeft voor u en uw woord. En dat we ook met het licht op het komende jaar opgefrist, opgescherpt mogen worden. Om de genade vast te houden. Ook in het jaar dat voor ons ligt. Zodat we u, Heer Jezus, dienen vanuit liefde. En u verwachten uit de hemel. In Jezus' naam. Amen. Paulus schrijft een brief aan de Galatiërs. Ik heb er aan jullie uit hoofdstuk 5 voorgelezen. Waarschijnlijk een van zijn eerste brieven die de apostel Paulus geschreven heeft. Het is een ferme brief met krasse taal. Misschien heb je hem wel eens helemaal doorgelezen. Dan ontmoet je daar op een bepaalde manier een furieuze apostel die staat voor de waarheid van het evangelie. Denkt u dat die boodschap actueel is? Denkt u dat vandaag de dag dat wat Paulus in de Galatenbrief onderwijst nog belangrijk is? We weten natuurlijk van Maarten Luther dat hij in de tijd van de reformatie door de Galatenbrief en door de Romeinenbrief eigenlijk wakker geschud werd en de misstanden in de Rooms-Katholieke Kerk en eens helder zag, de boodschap van genade die onder het stof geraakt was. En er was een heel verdienmodel gekomen in de tijd van de reformatie. Ik moet eigenlijk zeggen, kort daarvoor. En mensen deden van alles om met God te onderhandelen, om hun geweten vrij te maken, om met God in het reine te komen. En ze zuchten onder een lode last van verplichtingen op allerlei terreinen. En de apostel Paulus, excuses, de reformator Maarten Luther, werd door God gebruikt om de kerk van toen wakker te schudden. En zou je zeggen, we zijn nu voorgoed wakker. Is dat zo? Ik wil het met u vanavond over hebben, over de actualiteit van dit thema. Misschien zeg je, ja, ik ben het ermee eens. Belangrijk dat we hierover nadenken. Zeker in de eindtijd, 2023 is begonnen en ik verwacht, ik hoop dat de Heer Jezus in dit jaar zal komen. Maranatha. Maar de kerk moet wakker geschud worden. En misschien zeg je, ik ben vooral bang in onze tijd voor goedkope genade. Dat er in onze tijd mensen zijn die de genade van God eigenlijk misbruiken. Ze hebben het over Jezus, ze hebben het over het kruis. Ze spreken van vergeving, maar in hun leven verandert er ondertussen niets. Goedkope genade. Misschien zegt u, daar ben ik bang voor. Mensen die maar zeggen dat ze Jezus hebben leren kennen, de naam van Jezus noemen, maar ondertussen geen vruchten dragen. Aan de vruchten ken je de boom. En misschien zeg je, wat de kerk vandaag nodig heeft is een scherpe boodschap tegen het gevaar van goedkope genade die je leven niet verandert. Je hebt gelijk, Jezus heeft er veel over gesproken. Jezus heeft gezegd, al heb je zelfs demonen uitgedreven, wonderen in mijn naam gedaan. Al heb je van alles gedaan in de naam van Jezus. Maar als je mij niet werkelijk persoonlijk hebt gekend en leren kennen, dan zal ik uiteindelijk tegen je moeten zeggen, ga weg van mij. Jij die de ongerechtigheid werkt. Je hebt gelijk. Goedkope genade is een gevaar in de eindtijd. En daar ga ik het vanavond niet over hebben. Ik ga het hebben over iets anders. Over onderhandelbare genade. Over verdienstelijke genade. Over betaalbare genade. Dat is waar Luther mee streed. En ik denk, waar wij in de eindtijd ook mee strijden. Ik las bewust uit 1 Timotheus 4 dat er in de laatste dagen, zo zegt de geest uitdrukkelijk, schrijft de apostel Paulus. 1 Timotheus 4 vers 1. De geest zegt uitdrukkelijk dat er in de laatste dagen misleidende geesten en leringen van demonen zullen komen. Hoor je dat? Nou, zeg je, dat is waarschijnlijk goedkope genade. Nee. Weet je wat die misleidende geesten zeggen? 1 Timotheus 4 vers 1 tot 3. Je mag niet trouwen en dat mag je niet eten en dit mag je niet doen en dat mag je niet doen. En ze verkwanselen het evangelie van genade, van de boodschap van het kruis. Ze zeggen genade moet worden terugbetaald. Genade plus dit, genade plus dat. En dat was precies wat er ook speelde in de jonge gemeente van de Galatiërs. En Paulus schrijft een brief aan hem, waarschijnlijk zijn eerste brief. Ik zei net, ferme taal, krasse taal die hij gebruikt. En als hij gegroet heeft in hoofdstuk 1, dan begint hij al heel snel. Hij zegt, ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u geroepen heeft. Galatiërs, ik val maar met de deur in huis, zegt hij. Het verbaast mij dat jullie, die door Gods genade geroepen zijn, dat jullie zo snel jullie afwenden van hem die in zijn genade jullie geroepen heeft. Naar wat dan? Naar een ander evangelie. Paulus zegt niet, ik ben een beetje bezorgd over het feit dat jullie wat water bij de wijn doen. Ik ben een beetje bezorgd over het feit dat jullie het evangelie wat vermengen. Hij zegt, nee, wat jullie doen is jullie gaan over naar een ander evangelie. Welk evangelie dan? Het evangelie van Christus plus. Toen was het de besnijdenis. Er waren waarschijnlijk judaïstische leraars in de gemeente gekomen die zeiden, als je je niet laat besnijden, dan, ja wat dan? Ja, het geloof in Jezus, dat is één. En het feit dat je hem volgt, oké, maar je zult ook dit moeten doen en je zult dat moeten laten. En toen ging het vooral om de besnijdenis. Als ze een website hadden gehad, dan hadden ze waarschijnlijk artikels geschreven over het belang en de waarde van de besnijdenis. En Paulus komt in het verweer. Paulus is niet tegen de besnijdenis. Hij is een Jood die zelf besneden is. Nee, waar Paulus tegen ageert is het feit dat het Christus plus je besnijdenis is. Dat er om redding te verkrijgen of om de goedkeuring van God te verkrijgen meer nodig is dan de genade van God. Genade plus werken. Onderhandelbare genade, betaalbare genade, verdienstelijke genade. Je hebt gelijk, goedkope genade is een gevaar, maar vanavond zeg ik je, onderhandelbare genade is ook een gevaar. Kan gebeuren hoor. En Paulus roept de Galaten op in hoofdstuk 5. Hij zegt vers 1, sta dan vast in de genade, in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dat is een apart vers. Sta dan vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Dus je was gebonden onder regels en inzettingen, maar Christus heeft je vrijgekocht. Toen Jezus de prijs betaalde, wat heeft hij toen gedaan? Toen heeft hij je geplaatst in de vrijheid. En dat is de vrijheid van het feit dat alles is betaald. Dat de rekening is voldaan. En nu is de opdracht, en dat is belangrijk, voor de christenen en ook voor jou en mij, zeker in de eindtijd, om in die vrijheid vast te staan. Sta dan vast in de vrijheid waarvoor Christus je bevrijd heeft. Dus je bent bevrijd tot vrijheid. Dat is wat Paulus zegt. En dan zegt hij in het tweede gedeelte van vers 1... en laat je niet weer met een juk van slavernij belasten. Hé, dat is interessant. Laat je niet weer, niet opnieuw met een juk van slavernij belasten. Dat is dus blijkbaar mogelijk. Dat je jarenlang gedacht hebt, ik zal dit moeten hebben en die ervaring moeten hebben en die bijbelkennis moeten hebben en zoveel moeten hebben gebeden. Wil ik bij God in het reine kunnen komen? En dan op een gegeven moment dan zie je, nee wacht even, het is niet mijn zondekennis, het is niet mijn ervaring, het is niet mijn gevoel, het is ook niet mijn vele bijbellezen, het is ook niet mijn bidden. Het is door Jezus alleen. En je zingt dat lied, Jezus alleen, ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Je staat in de vrijheid. Maar weet je wat de gevaar is? Dat je je in die vrijheid opnieuw met een slavenjuk laat belasten. Dat was gebeurd bij de Galatiërs. Misschien zeg je, oh, nou, ik denk dat ik wel naar huis kan gaan, want daar heb ik niet zoveel last van. Ik heb het evangelie goed begrepen. Ik heb die vrijheid omarmd. Ik heb de Heer Jezus leren kennen. Ik sta vast in de vrijheid. Ik neem het direct van u over, maar ik wil je toch een beetje waarschuwen. Pas op. Pas op. Ook jij en ik lopen het gevaar, juist na onze bekering, toch weer met God te gaan onderhandelen. Ik zeg het oneerbiedig, met God de ruilhandel te gaan spelen. Er is meer nodig dan alleen het kruis. En dat is een probleem. En dat is niet alleen een probleem, dat is een belediging voor het offer van Christus. Alsof het offer van Christus niet afdoende is, alsof er nog iets bij moet. Paulus zegt in vers 4 van diezelfde brief, hoofdstuk 5. Daarmee bent u uit de genade gevallen. Dus eigenlijk maakt hij het heel zwart-wit. Hij zegt, je zit of in het spoor van de genade, of je zit in het spoor van de verdiensten. Jullie stonden in de genade, jullie liepen zo goed, vers 7. Maar jullie zijn toch weer, hoofdstuk 3, vers 1, betoverd in jullie denken om terug te keren tot dat patroon van werken. En je bent weer bezig om het met God op een akkoordje te gooien. Je staat gewoon weer in zo'n slavenpositie. En je probeert te werken, ijverig te zijn, goed je best te doen. En je hoopt met alles wat jij hebt of niet hebt, doet of niet doet, dat God steeds een beetje meer tevreden met je is. Pas op, het is niet alleen een Joodse mens die religieus denkt. Het is eigenlijk typisch menselijk. Wij worden groot in een cultuur van voor wat hoort wat. En voor we het weten, spelen we koehandel met God. U bent uit de genade vervallen. Dat betekent niet dat ze geen kinderen van God meer zijn. Wat Paulus bedoelt is, jullie hebben de genade losgelaten. In jullie denken hebben jullie het evangelie, het enige evangelie, laten varen. En jullie zitten weer op dat oude spoor van betaalbare genade. U liep zo goed. Even eenvoudig gezegd, jullie gingen zo goed. Het was zo prachtig wat God in jullie levens heeft gedaan. Wie heeft u verhinderd de waarheid te blijven gehoorzamen? En hier komt de aap uit de mouw. Hoe komt het dat je terugvalt in een werkensysteem? Hoe komt het dat je toch met God gaat onderhandelen? Hoe komt dat? Nou, allereerst, het zit in je. Ik zei net al, wij worden groot in een systeem van voor wat hoort wat. We willen ze graag betalen. Jij en ik, we kennen allemaal voorbeelden van de keren dat je een cadeau krijgt. Iemand komt je iets brengen, zegt hier, alsjeblieft, voor jou. Misschien wel met nieuwjaar, krijg je een nieuwjaarsvoortje en je voelt je gewoon helemaal ongemakkelijk. Ik weet nog van vroeger thuis, als er soms iemand een cadeau aan de deur kwam brengen, of een lekkere maaltijd, dat mijn vader of mijn moeder soms, nou ja, mijn vader op zijn achterzak sloeg en zegt, wat kan ik ervoor betalen? Wat wil je ervoor hebben? Of we zeggen, was niet nodig geweest hoor, had je niet hoeven doen. Onbeleefd hè. Waarom zeggen we dat eigenlijk? Moet je eens over nadenken. Had je niet hoeven doen. Ik wil niet van jouw gunst leven. Of, als jij mij nu een bloemetje geeft, dan krijg je 100 keer van mij een bloemetje. Staan we weer gelijk hè. Ik zal nu de koffie betalen, jij volgende keer. Zijn we toch royale mensen hè. Wat zit er eigenlijk onder? Het zit in ons. Maar soms komt de verleiding om zo te gaan denken ook van extern. Wie heeft u verhinderd, zegt Paulus. Alsof hij zegt, zijn daar soms mensen die jullie dat hebben aangepraat? Vers 8. Deze overreding is niet afkomstig van hem die u roept. Met andere woorden, jullie zijn omgepraat. Verkeerd onderwijs. Om maar man en paard te noemen. Verkeerd onderwijs. Verkeerd bijbelonderwijs waarin het evangelie vermengd wordt met de wet. En je nooit werkelijk vrijkomt in je denken. Want op een dag dat je het allemaal goed doet en het lekker loopt in je leven, dan heb je het. Je hebt je Bijbel gelezen, je was trouw en ijverig, je hebt getuigd tegen een collega. Geestelijk loopt het gewoon lekker. Heb je dat van die dagen? Je was vroeg wakker, je las je Bijbel, je was geduldig tegen je kinderen. Op je collega had je lief en op je werk was je ook, de voorbeeldchristen. En je hebt iemand ook nog iets over het evangelie kunnen vertellen. Wat een fijne dag. En s'avonds zeg je, Heere, dank u wel. Dank u wel. Tot de volgende dag. Je verslaapt je vreselijk. Je valt uit tegen je vrouw. Er is geen brood uit de vriezer gehaald. Je moet met bevroren brood je ontbijt doen. Je kinderen luisteren niet direct. De stoplichten zitten tegen. Die collega begint weer over dat ene dossier. Gaat hij weer. Je loopt heel de dag achter de feiten aan en je bent je vrede kwijt. Gisteren, toen was ik een goede christen. Vandaag, ik zeg je vanavond, je hebt het evangelie niet helder. In je denken ben je wet en evangelie gaan vermengen. Je hebt de genade van God afhankelijk gemaakt van jouw inspanningen. Nee, natuurlijk op zo'n eerste dag waarin je in het licht wandelt en God gehoorzaam bent. Natuurlijk heb je meer vrijmoedigheid. Dat is hartstikke fijn. Maar op die tweede dag dat het misgaat. Zeker, je moet je zonde belijden en je moet de dingen in het licht brengen. En als je verkeerd gesproken hebt tegen je vrouw of tegen je collega, of je bent door het rode licht gereden in je haast of in je boosheid, dan moet je dat aan God belijden. Maar je moet niet denken dat je positie van God voor God afhankelijk is van jouw inspanningen. Christus plus mijn gehoorzaamheid. Wie heeft je dat verteld, zegt Paulus. Herken je dat van zo'n goede en een slechte dag? Nog een keer, natuurlijk is het wandelen in het licht veel fijner. Daar heb ik het niet over. Natuurlijk heb je dan meer vrijmoedigheid in het getuigen van de Heer Jezus Christus als je in het licht wandelt. Waar ik het over heb is, sta je voor God in dezelfde positie? Is de genade van de Heer Jezus voldoende of is er meer nodig? Ik zie vaak dat we zeggen, genade is voor het begin van het christelijk leven. We belijden onze zonden, we komen tot Christus en we vertrouwen dat Hij voor ons de rekening heeft betaald. En dan stropen we de mouwen op en dan gaan we voor God leven. We gaan onze Bijbel lezen, we gaan naar de gemeente, we gaan onze kinderen opvoeden, we gaan getuigen. We gaan, nou ja, geestelijke groei tot en met. Maar in je denken gaat er onbewust een wissel om. Ik leef van genade plus mijn inspanningen. En bij de een is het die plus. En bij de ander is het die plus. De een zegt, hey, mooi dat je een christen bent, maar ben je eigenlijk wel gedoopt? En de ander zegt, ben je eigenlijk wel een gebedstrijder? En een derde zegt, heb je wel gaven van de Heilige Geest ontvangen? Ben je eigenlijk wel gedoopt in de Geest? En een vierde zegt, je bent toch wel een wakkere christen? En een vijfde zegt, je hebt toch wel die visie op Israël? En een zesde zegt, je hebt toch wel dat eindtijdscenario helder? En een zevende zegt, je hebt toch wel een diepe bekering meegemaakt? En een achtste zegt, is Christus wel echt aan je ziel geopenbaard? En een negende zegt, je bent toch wel bewogen, hè? Met de verloren mensen? Allemaal plussen, thema's die in een goed gesprek natuurlijk zijn plaats mogen hebben. Maar als je erop gaat bouwen, Christus plus, Christus plus. Als je erin gaat roemen, dat is het werkwoord wat Paulus vaak gebruikt. Als je erin gaat roemen, dan zul je zien dat je het evangelie van genade alleen verkwanseld hebt. En is je vrede afhankelijk van die plus. Want in die plus ligt de ellende. Je moet maar eens goed door het ijs zakken met al je godsdienst en al je goede bedoelingen. Je moet maar eens op een bed komen te liggen en niks meer kunnen. Niet meer kunnen bidden, niet meer kunnen evangeliseren. Niet meer dit, niet meer dat. En God zegt tegen je, waarom zou ik je in mijn hemel binnenlaten? Dan voel je wel aan, nu moet ik niet komen met mijn religieuze hobby's. Het is Jezus alleen. Ik bouw op Hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Je moet aan de genade vasthouden. In de eindtijd is er niet alleen goedkope genade die verkwanseld wordt. Er zijn ook christenen die vervallen in onderhandelbare genade. Ze maken de genade van God afhankelijk van hun eigen inspanningen. Weet je wie daar een goed voorbeeld van is? Om het wat dichterbij te brengen. heb nu eigenlijk een beetje abstract het theologische probleem geschilderd. Nu wil ik het wat verhalend maken. Weet je wie daar een goed voorbeeld van is? Die oudste zoon. Hij werkt op de boerderij, dicht bij zijn vader. Een keurige jongen. En echt een fijne vent. Zijn vader kon op hem bouwen, denk je niet? En hij was niet zoals zijn jongste broer. Die was met het geld er vandoor gegaan. Echt zo'n wilde bras die de wereld introk. Alles er doorheen gejaagd. Maar hij was trouw. Hij was loyaal aan zijn vader. En hij bleef op de boerderij. Waarom vertelt Jezus eigenlijk deze gelijkenis? Ja, zeg je, wat mij betreft, ik denk dat deze gelijkenis er is om te vertellen dat je als een jongste zoon naar huis moet gaan. Maar waarom zit die oudste zoon dan in het verhaal? Als je Lucas 15, de eerste twee versen leest, dan staat er dat al de zondaars en de tollenaars tot Jezus naderden. En dat de fariseeën en de schriftgeleerden dat zagen en die morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. En toen begon Jezus een gelijkenis te vertellen. Eigenlijk denk ik dat die gelijkenis vooral bedoeld is voor oudste zonen. Om hen te laten zien dat ze niet met genade overweg kunnen. Misschien zijn kerkelijke mensen zoals jij en ik. Je bent er tenslotte vanavond op nieuwjaarsdag. Lopen wij wel het meeste het gevaar om als die oudste zoon te zijn. Iemand die correct leeft, zelfdiscipline heeft, het kwaad verafschuwt. Wat is dan zijn probleem? Nou, dat komt openbaar als zijn vader een feest geeft. Je weet de reden van het feest. Zijn jongste broer is teruggekeerd van die wilde reis. Hij heeft zich bekeerd en hij komt terug bij de vader. En natuurlijk wordt die oudste zoon ook uitgenodigd voor het feest. En dan komt de aap uit de mouw. Hier zie je de religieuze mens op zijn best. Beter gezegd op zijn slechtst. Iemand die het evangelie vermengt met werken. Hij is beledigd. Hij wordt uitgenodigd voor dat feest. Kom je naar binnen en hij is vet beledigd. Hij zegt: ik ben nooit ongehoorzaam geweest. Het feest is namelijk een feest van vergeving, van genade. Maar deze jongen kent niet de taal van genade. Hij handelt met zijn vader niet op basis van genade, maar op basis van verdiensten. In zijn hoofd, let op hè, dat is hij zich waarschijnlijk helemaal niet bewust. In zijn hoofd denkt hij: hoe durft u mij uit te nodigen voor zo'n feest waar genade wordt gevierd? Ik ben geen jongen die genade nodig heeft. Ik ben altijd gehoorzaam geweest. Ik ben correct. Ik ben een geestelijk mens. Waarom was de jongste zoon verloren? Ja, zeg je, hij wilde alleen maar de dingen van zijn vader en trok ermee de wijde wereld in. Waarom was de oudste zoon verloren? Om precies dezelfde reden. Deze jongen hield helemaal niet van zijn vader. Hij leefde wel dicht bij zijn vader. Hij leefde op het erf van de boerderij, maar niet in de boerderij. Dicht bij zijn vader, maar toch vervreemd van zijn vader. Erg, hè? Beide jongens kwamen in opstand. Beide jongens hielden niet van hun vader. Deze oudste jongen zat nooit aan de keukentafel en zei: pa, ik ben u zo dankbaar voor wie u bent en voor wat u mij geeft. Wat kan ik vandaag voor u doen? Nee, hij kwam met zijn lijstje en zegt: zeg maar, wat moet ik doen? En hij wist precies wat hij had gedaan en hoe trouw hij door de jaren heen geweest was. Hij had zijn jaren geteld. Hij zegt: ik dien u al jaren. Geen grijntje van liefde. Deze jongen kende niet het hart van zijn vader. Hij begreep genade niet. Iemand schreef, dat is een diepe gedachte. Je kunt van God vervreemden door massaal zijn regels te breken, jongste zoon. Maar je kunt ook van God vervreemden door ijverig Gods regels na te leven. Dat is de oudste zoon. Hij deed zijn best om een keurige jongen te zijn. Maar o wee, genade, daar kon hij niet mee overweg. Misschien zeg je, hoe weet je dat nou? Want je kan ook na je bekering toch een beetje oudste zoonachtig worden. Zeker, zeg je, ik ben als een jongste zoon teruggegaan naar huis. Ik zit hier vanavond en ik weet, korter of langer geleden van mijn bekering, dat ik de Heer Jezus omhelst heb. En dat ik dat kleed ontvangen heb van de gerechtigheid, zoals de jongste zoon. En dat ik een ring aan mijn vingers kreeg en schoenen aan mijn voeten. En dat ik het gemeste kalf kreeg. Ik weet me die jongste zoon, prijs God. Je hebt begrepen dat je van genade moet leven. Maar na je bekering kun je soms toch weer een beetje oudste zoonachtig worden. Je gaat mee in de kerk, je leest je Bijbel, je bekeert je van je uiterlijke zonde waar je vroeger mee worstelde. En je gaat aan de gang om God te dienen. Je doet je best, want zo hoort het. En je kan daardoor oudste zoonachtig worden. Ik geef je 4 kenmerken, dat is de test. Een oudste zoontest. De eerste is trots. Dat blijkt als hij over zijn broer praat. Hij zegt, die zoon van u, die heeft uw geld met hoeren doorgebracht. Hij keek neer op de zondaars. Christenen die oudste zoonachtig zijn, die kijken neer op de zondaars. Jij zit in de kerk, jij bent in de samenkomst. En je hebt misschien wel een broer of een zoon of een buurman die zich vannacht liet vollopen in de kroeg. En in je hart veracht je hem. Je voelt jezelf veel beter. Weet je hoeveel kerken hiermee worstelen? Met jaloezie en roddel in de kerk. Dat het eigenlijk een wedstrijdje is. Wie de meest vrome is. Wie de meest geestelijke is in de kerk. En dat we neerkijken op die broeder die de samenkomst verzaakt. Of die worstelt met die verslaving. En dat je er met een ander over praat. En in je hart hem of haar veracht. Je bent oudste zoonachtig geworden. Je hebt niet meer door dat je zelf voor 100% van genade leeft. Je hebt het genadespoor verlaten. En je denkt, ik ben aardig geklommen op de ladder van de geestelijkheid. En kijk, die stumperts daar beneden. Met deze mensen had Jezus het aan de stok. Als hij de profeet was, dan zou hij niet met zulke mensen eten. Jezus ging om met hoeren en tollenaars. Nee, hij keurde hun leven niet goed. Maar hij voelde zich vrij om zijn genade aan hen te bewijzen. Oudste zonen of oudste zoonachtige christenen, die houden zich daar ver van. Die zoon van u, die bij de hoeren loopt. Weet je, de kerk wordt een afschuwelijke plek. Als we de genade verlaten, dan komen we op zondagmorgen samen of op zondagavond om onze goedheid te vieren, onze vroomheid. Maar niet meer om de goedheid en de genade van God te vieren. We zijn eigenlijk ingenomen met onszelf, met onze religieuze hobby's en thema's. Maar in ons hart is er eigenlijk helemaal geen echte liefde voor verloren mensen. We kijken eigenlijk op ze neer. We voelen ons veel beter dan die liederlijke buurman. Je hebt de genade verlaten. Tweede kenmerk is vreugdeloosheid. Ja, dit vind ik een taaie. Ik heb hier Ik preek ook een beetje tegen mezelf, als u het goed vindt. Daar zit ik. Weet je wat deze oudste zoon tegen zijn vader zegt? Hij zegt, al jaren werk ik voor u. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hij werkt helemaal niet voor zijn vader, hij werkt voor zichzelf. Hij doet het om zijn eigen geweten te stillen. En hij is zich zo bewust van zijn prestaties. En die broer van hem. Maar hij, al jaren, zegt hij, werk ik voor u. Maar ik weet niet hoor, ik weet niet hoe u dat beluistert, maar er zit geen grijntje vreugde in die uitspraak. Het is een slaafse onderworpenheid. Geen vreugde. Ik had zijn gezicht wel eens willen zien, terwijl hij dat tegen zijn vader zei. Terwijl die vader zei, kom naar het feest. Mijn zoon is teruggekomen. Hij zei, al jaren werk ik voor u. Hier zie je de religieuze mens ten top. Hij kan niet overweg met de vreugde van de vader. Hij is bezig met zijn eigen verdiensten. Weet je wat een goede test is? Is je gebedsleven. Is je gebedsleven een gesprek met een zakenpartner, waarmee je een aantal dingen bespreekt, plichtmatig, die op je lijstje staan? Of is je gebedsleven een liefdesgesprek tussen jou en je hemelse vader, die je genade bewezen heeft? Oudste zonen, die kunnen niet feesten. Ze kunnen niet huilen over hun zonde. En ze kunnen niet juichen over genade. Er is geen vreugde, er is geen verwondering, want ze leven van hun eigen prestaties. Oudste zonen kunnen niet overweg met vreugde. Genade doet je feesten, doet je juichen. Maar deze jongen is vreugdeloos. Hoe staat het met jouw vreugde? We hebben net kerst gehad. Joy to the world. Zit je op het spoor van de genade? Waar ben je eigenlijk blij over? Weet je wat een derde is? Die vind ik ook niet zo makkelijk. Is onzekerheid. Onzekere christenen zijn soms oudste zoonachtige christenen. Weet je wat die jongen zegt? Hij zegt, u heeft mij nooit een bokje gegeven om samen met mijn vrienden vrolijk te zijn. Weet je wat daaruit blijkt? Zie je die jongen staan? Al jaren werk ik voor u en dan zegt hij ineens, misschien wel met onzekerheid in zijn stem, u hebt mij nooit een bokje gegeven. Weet je waar deze jongen aan twijfelt, waar hij onzeker over is? Of zijn vader hem wel goed genoeg vindt. Klaarblijkelijk niet. Want ik heb nooit een bokje gekregen. Ik heb jarenlang die inspanningen gedaan, maar ik heb nooit de beloning gezien. Doe ik het wel goed genoeg? Is onze ruilhandel wel effectief? Ja, dat heb je ervan. Als je met God gaat onderhandelen. Als je met God koehandel gaat spelen. Jij een uur bidden, een ruil voor een goed gevoel. Dan zit je altijd met die vraag, is het nu goed genoeg? Want die vraag is een duivels dilemma. Is het voor God goed genoeg? Doe je best, werk voor God harder dan die oudste zoon, maar je zult het nooit zeker weten. Tenzij je al die werken overboord gooit, net als Paulus. Vuilnis en drek en je zegt, ik zie alleen de heerlijkheid van Christus en zijn verdiensten. Dan weet je, Christus is goed genoeg en daarom kan ik juichen. Christus heeft het volbracht. Hij is door zijn vader. Zijn offer is goed genoeg bevonden. En omdat ik in Christus ben, ben ik vrij. En kijkt God ook met tevredenheid naar mij. Het is goed genoeg. Maar oh wee, als dat een belediging voor je is. En je zegt, nee. Ik onderhandel zelf met God. Ik ben hard onderweg om een betere christen te worden. Die verslaving pak ik aan. En dat gebrek aan discipline pak ik aan. En ik wil meer bewogenheid ontwikkelen. En meer visie op dit. En meer verlangen naar dat. En aan het eind van het jaar zeg je, is het nou goed genoeg? Onzekerheid. En de laatste is boosheid. Dat in vers 28. Hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Weet je waarom? Hij vond het oneerlijk. Als je geen zicht hebt op genade, word je innerlijk verbitterd. Trots, vreugdeloos, onzeker en verbitterd. Ik hoor het soms bij mensen, bij christenen. Soms juist als je te maken krijgt met tegenslag. Je bedrijf gaat achteruit, of je wordt ziek, of in je gezin loopt het niet zoals je gehoopt had, of je haalt je diploma niet. En plots zegt iemand: waar heb ik dit eigenlijk aan verdiend? Ik zet mijn trouw in de kerk. Ik ben ernstig met God. Mijn broers en zussen leven allemaal in de wereld. En ik verlang God te dienen. En ik krijg die ziekte. Waar heb ik het aan verdiend? Je leeft volgens voor wat hoort wat. Je leeft netjes om je wereld onder controle te houden. Jij wilt God sturen. Je wilt God tevreden houden met je offers. Jij denkt, als ik trouw ben richting God, zal hij mij zegenen met succes, gezondheid, een man of vrouw, een leuk gezin. En als het uitblijft of wegvalt, word je verbitterd. Je denkt niet in het spoor van de genade, maar in het spoor van de verdiensten. Ik ben zo dankbaar voor de apostel Paulus, dat hij in de Galatenbrief, u moet hem deze week echt eens een keertje lezen hoor, maar 6 hoofdstukjes, een paar bladzijtjes. Als het een boekje was, zou je het in een uurtje lezen. Ik ben zo dankbaar dat hij in de bres springt voor het evangelie van genade alleen. Want wie het begrijpt, gaat ervan juichen. En beseft, dat heb ik nodig. Ook in 2023. In de eindtijd zijn er misleidende leringen. Ook op het kerkelijk erf zijn er leraars, bijbelonderwijzers, bewegingen, groeperingen die het evangelie van God vervalsen door te zeggen Christus plus. Pas op. Het rooft je vreugde. Blijf bij de genade van God. Misschien zit er iemand vanavond. Misschien ben ik de enige. Dan heb ik voor mezelf gepreekt. Misschien zit er iemand vanavond die zegt: als ik eerlijk ben, herken ik een beetje van die oudste zoon dingetjes bij mezelf. Heb je een advies voor me? Ik heb eigenlijk maar één advies. Beschouw jezelf als een jongste zoon. Die gewoon terug moet naar de Vader. En gewoon moet erkennen, misschien wel met al je vroomheid en je geestelijke groei en je gebed en je dit en je dat, dat je zegt: Heere God, met Paulus veeg ik het allemaal van tafel en ik wil me slechts verblijden over het offer van Jezus Christus alleen. Schade en drek, zegt Paulus, om de uitnemendheid van Christus. Als iemand in zijn vlees kon roemen, in zijn godsdienst, in zijn vorderingen, dan was het de apostel Paulus. Die was zo ver gevorderd. Hij zegt: er was niemand zo ver gevorderd als ik. Maar zegt hij: ik heb ervoor gekozen toen ik Christus zag en zijn verdiensten en zijn genade, om alles overboord te gooien en Christus te omhelzen en aan hem alleen genoeg te hebben. En ik sta niet toe dat iemand me op de schouder tikt en zegt: maar heb je ook dit of heb je ook dat? Nee, Jezus alleen. Dat doe ik. Beschouw jezelf als een oudste zoon. En ga vanavond als een zondaar. Ook al ken je de Heer misschien al 30 jaar. Begin dan het nieuwe jaar om terug te gaan naar de Vader. En zeg: Vader, ik heb gezondigd. Ik heb met u willen onderhandelen. Ik ben oudste zoonachtig geworden. Ik heb mijn zand in de ogen laten strooien. Maar ik wil slechts leven van uw genade. Weet je waar je over gaat verblijden? Over de mantel van de gerechtigheid. Over de ring van het zoonschap. Over de sandalen van een nieuwe levenswandel. En over het gemeste kalf wat je bij de Vader aan tafel in de boerderij mag genieten in de gemeenschap met God. Oudste zonen hebben opnieuw, ik zeg het even heel eenvoudig, een knuffel van de Vader nodig. Zelfs die jongste zoon, als die bij zijn armen, in de armen van zijn vader ligt, zegt hij: ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben het niet meer waard. En dan zegt hij: maak mij als een van uw huurlingen, een van uw dagloners. Weet je wat hij eigenlijk zegt? Ik zal terugbetalen. Ik zal terugbetalen. Dus hij ligt daar in de armen van de vader en hij rukt zich los. Zegt: pa, maak je geen zorgen, ik zal het terugbetalen. Oh, wat zit dat diep, hè? Wat zit dat diep, hè? Die vader zegt: niks ervan, terugbetalen. Niet jij gaat mij iets geven, ik ga jou iets geven. Ik ga jou bekleden met de gerechtigheid van mijn zoon. Ik ga je verzekeren dat je mijn zoon bent. Ik geef je een nieuw leven en je mag de boerderij in. Maar pa, nee, zegt hij, je mag de boerderij in, het is genade. We gaan genade vieren. Als je een oudste zoon bent, ga maar als een jongste zoon terug naar de vader en verwonder je opnieuw over Gods genade. En laat je blijdschap ook in het nieuwe jaar niet roven door allerlei dingen op het christelijk erf. Maar houd het bij die eenvoudige boodschap van het kruis van Christus alleen. Ik eindig met een anekdote. Misschien heb ik hem wel eens verteld, maar ik moest er van de week weer aan denken. Ik kreeg een paar jaar geleden een filmpje toegestuurd van een dienst in de gevangenis. Daar waren allemaal ex-criminelen. Die zaten nog steeds gevangen, maar die hadden het evangelie gehoord en die waren tot geloof gekomen. En iemand had een lied gefilmd wat ze aan het zingen waren. En ze waren echt ontzettend blij. Jongste zonen die thuis waren gekomen. Ze waren zo ontzettend blij. En ze zongen: ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Toen ik in de put zat, trok hij mij eruit. En ze juichten, werkelijk, ze juichten over de genade die God hem bewezen had. Niemand zat daar om zijn eigen vroomheid te vieren. Alsjeblieft. Ze zaten daar om de genade van God te vieren. Het was echt een feest. En ik keek dat filmpje en ik stuurde naar die broeder. Zeg: zo, dat is nogal enthousiast, dat lied. Het was nog net geen rijdans en polonaise, maar wel bijna. Zo blij. En toen stuurde die broeder, dat is een uitspraak die ik nooit zal vergeten. En die zeg ik vanavond tegen u als afsluiting van mijn boodschap. Hij zei: ja, zei hij, het is soms beter te vertoeven met de boeven dan te zingen met de ouderlingen. U snapt hem. Niks tegen ouderlingen. Maar dat kunnen van die oudste zonen worden. Die zo zuur, zo moeilijk kunnen juichen over genade. Dan beter maar een boef. Nee, ik roep je niet op tot de zonde. Maar je bent een zondaar. Kom op. En je leeft van Gods genade. En die boodschap, die maakt je werkelijk vrij. Ook in 2023. Halleluja. Amen. Het vrome volk in u verheugt zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Dat lied gaan we samen zingen. Psalm 68, Johan de Heer 379. En als je genade viert, als je in genade gelooft van Jezus alleen, dan zou ik zeggen, zing het met een vrolijk en een dankbaar hart. wel dat we bij u mogen komen. Niet met een lijst van onze eigen verdiensten of waardigheden. Want die hebben we niet. We kunnen slechts een beroep doen op uw genade. Onze beste dag is niet goed genoeg om buiten de genade te kunnen. En onze slechtste dag is nooit slecht genoeg voor de genade van God. Wat een wonder. En we willen bidden, Heere, dat we aan de drempel van het nieuwe jaar, het begin van het nieuwe jaar, dat we met Paulus zullen zeggen: ik wens niets te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ik zal mij volstrekt nergens anders in beroemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Heer, we erkennen vanavond dat we anders geneigd zijn. We zijn geneigd om juist na onze bekering soms toch te gaan bouwen op onze ervaringen, of onze kennis, of onze vooruitgang, onze goede bedoelingen, onze geestelijkheid, onze visie op dit, onze visie op dat. En voor we het doorhebben, laten wij er ons op voorstaan en beroemen we ons erop. Vanavond hebben we in de spiegel gekeken, naast die oudste zoon, en onderzocht of ons hart misschien vervuld is met vreugdeloosheid, trots, onzekerheid of boosheid. We willen dat van ons werpen. We willen vanavond met elkaar tegen u zeggen: Heere, we willen niet met u onderhandelen. We willen u niet wat aanbieden van onszelf. Maar we willen slechts bouwen op het offer van Christus. Het is genoeg dat Jezus stierf. Ja, stierf voor u en mij. En daarom wil ik bidden, Heere, vanavond. En ik smeek het u met een beroep op het werk van de Heer Jezus die aan uw rechterhand zit. Dat u ons helderheid in ons denken geeft over waarom we gerechtvaardigd zijn. En dat we de genade zullen vasthouden. Ook in dit nieuwe jaar. En deze blijde boodschap zullen doorgeven. Want u komt spoedig, Heer Jezus. En u verlangt geen volk aan te treffen dat vertrouwt op zichzelf, maar verlangt mensen aan te treffen die volledig hopen en vertrouwen op de Heer Jezus Christus. We bidden voor uw volk Israël. Als we aan deze gelijkenis denken, Heer, dan weten we dat sommigen ook deze gelijkenis uitleggen. Dat Israël soms zo het gedrag heeft gehad van de oudste zoon, van de Farizeeërs. We willen naast hen staan en we willen bidden dat u hun de ogen opent voor de Messias Jezus Christus. Dat ze hem zullen aanvaarden als degene die alles heeft volbracht. We bidden dat ze, dat velen tot geloof in hem mogen komen. We danken u voor de Joden die de Heer Jezus belijden als de Messias. En we bidden voor uw volk dat het thuis mag komen in het land, zeker. Maar we bidden vooral dat ze thuis mogen komen bij u, Heer Jezus Christus. En u als de gezondene van de Vader mogen gaan erkennen. We bidden, Heer, in deze eindtijd waarin zoveel schuift en er zoveel strijd is, zoveel onrust is, zoveel verwarring ook in de kerk over wat de waarheid is, zoveel te verkrijgen is aan allerlei leringen en invloeden, dat u ons helpt om vast te houden, koers te houden. Ik bid voor jonge christenen vanavond die soms misschien door de bomen het bos niet meer zien, dat u ze helpt om hun oog op u gericht te houden. En dat er ook vaders en moeders, moeders in Israël mogen zijn die een jongere generatie kunnen discipelen en het evangelie kunnen voorleven en uitleven. We willen bidden om een zegen voor het nieuwe jaar, ook voor Nederland, ook voor de regering van ons volk. We weten, Heer, waar we gekomen zijn als Nederland, als West-Europa. We verootmoedigen ons voor u en we bidden dat u de kerk, misschien nog heel klein, dat u die zal versterken. We bidden dat uw rijk wordt uitgebreid en dat uw koninkrijk zal komen. We danken u voor ieder die hier vanavond was. We danken u voor de liederen. We danken u voor de ontmoeting die we zo dadelijk ook mogen hebben. Leid ons en draag ons ook in deze nieuwe week. We prijzen uw naam, we eren u en we danken u, Heren, dat we mogen zingen met vreugde. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen. Heer, help ons om ook deze week niet te vertrouwen op onszelf, maar te huppelen van zielenvreugd. Omdat we weten, door Christus zal ik mijn wens verkrijgen. We prijzen en we eren u in Jezus' naam. Amen. Het laatste lied wat we zingen, broeders en zusters, is een lied van verwachting. Er is een nieuw jaar ingegaan en we verwachten dat de Heer Jezus spoedig zal komen. Vol verwachting blijf ik uitzien. Johan de Heer, 769, zingen we als afsluiting. En daarna bent u van harte uitgenodigd om koffie of thee te drinken en elkaar te ontmoeten.